Wij lezen verder uit Ezechiël en we lezen eigenlijk het eerste gedeelte, het laatste gedeelte van het Bijbelboek. Ezechiël is het tempelvisioen, we lezen daar eigenlijk de eerste gedeelte uit. Maar niet alles, want het is een heel lang visioen en dat kan ik u niet aandoen om ze allemaal te gaan lezen. Dus we lezen eigenlijk het eerste gedeelte, een klein stukje eigenlijk van het eerste gedeelte maar, Ezechiël 40, de eerste 16 versen. En dan slaan we een heel stukje over. Dat zijn allemaal beschrijvingen van hoe de tempel eruit ziet. En dan in hoofdstuk 43 dan lezen we over de komst van God in die tempel. God keert weer terug in die tempel. En daarna lezen we nog enkele versen uit Efeziërs 2.
Ezechiël 40, vers 1 tot 16. Op de tiende dag van de maand, aan het begin van het 25e jaar van onze ballingschap, het 14e jaar na de val van de stad, op precies die dag werd ik door de hand van de Heer gegrepen en weggevoerd. In een goddelijk visioen bracht hij mij naar het land van Israël en zette hij me neer op een heel hoge berg. Aan de zuidkant was iets gebouwd dat op een stad leek. Hij bracht mij erheen. In de poort stond een man die eruit zag alsof hij van brons was. Deze man had een linnen koord en een meetstok in zijn hand. Hij zei tegen mij: Mensenkind, kijk nauwkeurig toe, luister aandachtig en let goed op bij alles wat ik je zal laten zien. Want je bent hierheen gebracht om dit te zien te krijgen. Alles wat je ziet moet je aan de Israëlieten vertellen. Er was daar een buitenmuur die helemaal om de tempel heen liep. De meetstok die de man bij zich had, was 6 el lang, met per el een handbreedte extra. Hij mat de muur op, die was 1 stok breed en 1 stok hoog. De man ging naar de oostpoort, liep de trappen op en mat de drempel van de poort, 1 stok breed. Ook de andere drempel was 1 stok breed. Alle wachtvertrekken waren 1 stok diep en 1 stok breed en ze bevonden zich 5 el van elkaar. Ook de drempel naar de voorhal aan de tempelkant was 1 stok breed. Hij mat de voorhal van de poort aan de tempelkant 1 stok. Hij mat de voorhal van de poort 8 el en de muurpijlers ervan waren 2 el. De voorhal van de poort lag aan de tempelkant. In deze oostpoort bevonden zich aan weerskanten 3 wachtvertrekken, alle van gelijke grootte. Ook de muurpijlers aan weerskanten waren even groot. Hij mat de breedte van de opening van de poort, 10 el. De poort was in totaal 13 el breed. Voor elk wachtvertrek bevond zich een afscheiding van 1 el. En ook aan de andere kant waren er afscheidingen van 1 el. De wachtvertrekken aan weerskanten maten 6 el. Toen mat hij de poort vanaf de dakhoek van een wachtvertrek tot aan de dakhoek van het tegenoverliggende wachtvertrek, 25 el breed. De toegangen tot de wachtvertrekken lagen tegenover elkaar. Hij mat de hoogte van de muurpijlers, 60 el. De voorhof sloot aan op de muurpijlers van de poort. De afstand van de buitenste toegang tot de voorhal aan de binnenkant van de poort bedroeg 50 el. In de wachtvertrekken en op hun muurpijlers binnenin de poort waren overal tralievenvensters aangebracht. Ditzelfde gold ook voor de voorhallen, vensters rondom aan de binnenkant. En alle muurpijlers waren voorzien van palmetten. Dan lezen we verder in Ezechiël 43, vers 1 tot 12. Toen nam de man mij mee naar de oostpoort. En daar, vanuit het oosten, zag ik de God van Israël in zijn majesteit verschijnen, met een geluid als het gebulde van de zee, en de aarde straalde ervan. Wat ik zag leek op wat ik had gezien toen ik de verwoesting van de stad zag, en wat ik had gezien bij het Kebar-kanaal, en ik wierp me voorover op de grond. De stralende verschijning van de Heer ging door de oostpoort de tempel binnen. Toen hief een geest mij op en bracht me naar de binnenhof. En ik zag dat de tempel vol was van de majesteit van de Heer. Toen hoorde ik dat er vanuit de tempel tegen mij gesproken werd, terwijl de man naast mij stond. Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen, te midden van de Israëlieten. Het volk van Israël zal mijn heilige naam nooit meer ontwijden, zijn nog hun koningen. Niet met hun ontrouw en niet met de lijken van hun koningen in hun tombes. Ze plaatsen hun drempel naast mijn drempel en hun deurpost naast mijn deurpost. Alleen één muur stond er tussen ons in. Ze ontwijnden mijn heilige naam met hun gruwelijke gedrag en daarom heb ik hen in mijn woede vernietigd. Maar vanaf nu zullen ze niet langer ontrouw zijn en de lijken van hun koningen ver van mij houden, zodat ik voorgoed bij hen kan wonen. Mensenkind, vertel het volk van Israël over de tempel, zodat ze zich schamen over hun wandaden. En laat ze het model nameten. Als ze zich schamen over alles wat ze hebben gedaan, maak hen dan bekend met de indeling en het ontwerp van de tempel, met de uitgangen en de ingangen, kortom, met de hele indeling en met alle bepalingen en voorschriften. Schrijf alles voor hun ogen op, opdat zij het nauwgezet uitvoeren. Dit zijn de voorschriften voor de tempel. Het hele gebied rondom de tempel bovenop de berg is allerheiligst. Tot zover de voorschriften voor de tempel. Efeze 2 vanaf vers 11. Bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door de mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt, tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dit is het woord van God.
Nou, ik vraag wel wat van u natuurlijk, die schriftlezing, zeker dat eerste gedeelte. Al die afmetingen. Je kunt natuurlijk afvragen waarom dat allemaal in de Bijbel staat en waarom we het vanmorgen lezen. Nou, ik hoop dat dat straks een beetje duidelijk wordt. Ik had bedacht om eigenlijk voorafgaand aan de dienst met u een soort plattegrondje te delen van hoe die tempel er dan eigenlijk uitziet. Want er zijn natuurlijk zat mensen die dat allemaal hebben zitten uittekenen. Dat was ik vergeten, maar ik doe het nu. Dus ik plaats het even in de kerk-app. Er zit een link in. Misschien vindt u het aardig. Zeker misschien jongeren die het leuk vinden om even te bekijken. Dus in die link kun je zien hoe ongeveer die tempel. Ezechiël vertelt eigenlijk 2D, dus echt een plattegrond, hoe dat eruit ziet. Dan kun je het misschien ook straks wat beter volgen als ik erover vertel. We gaan met elkaar zingen als voorbereiding op de verkondiging. In de tekst ging het over Gods komst in de tempel. Psalm 24 gaat daar ook over. Psalm 24, vers 1 en 5. Ja, hoe klinkt dat nou als God terugkomt in de tempel? Wat zou nou een mooie muzikale vertolking zijn van dat moment? Gerard doet straks na de preek een poging met het thema van Nimrod van de componist Edgar Elgar. Daarna zingen we met elkaar opwekking 815. Vul dit huis met uw glorie. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Echt oogverblindend moet het zijn geweest, die tempel van Ezechiël. Een tempel van onaardse schoonheid. Alles in volledige harmonie, mega groot en perfect symmetrisch. Maar deze tempel heeft nooit bestaan. En God is in deze tempel nooit teruggekeerd. We zijn al een aantal maanden met Ezechiël bezig. En laten we kort even ophalen welk punt we nu zijn beland. De profeet verblijft al heel lang in ballingschap in het verre Babylon. 25 jaar geleden was het dat de legers van de Babylonische koning Nebukadnezar in Jeruzalem aankwamen, de stad plunderden en de tempel leegroofden. De koning werd meegenomen samen met de elite, de smeden, de bestuurders, de priesters. En ook Ezechiël is een van die gedeporteerden geweest. Toen verstreken er 5 jaren in die ballingschap. En het begin van het kerkelijk jaar waren we daar. Toen zag Ezechiël een bijzonder visioen. Hij zag hoe de tempel in Jeruzalem door de Joodse achterblijvers totaal werd ontheiligd. Hoe ze andere goden vereerden in de tempel van God de Heer. En Ezechiël zag hoe ze er eigenlijk blind op vertrouwden, terwijl ze al dat onrecht deden, dat God in die tempel zou blijven en dat God heel dichtbij hem was. Maar in dat visioen dat Ezechiël toen zag, 5 jaar in ballingschap, 20 jaar voor het moment dat wij nu zijn, zeg maar. In dat visioen verliet God de tempel. En dat was op zo'n bizarre troonwagen, misschien weet je dat nog wel. Met dieren, met vleugels en wielen in die wielen en alles dat om alles heen draaide. En boven alles uit was dan zo'n troon en als Ezechiël nog hoger keek, zag hij daar iemand die leek op de gestalte van een mens. Dat was God. En Ezechiël zag dus hoe God de Heer op die bizarre troonwagen uit de tempel wegging en helemaal naar Babylon ging. De tempel was door God verlaten. Nou begrijp je dat Ezechiël niet zo geliefd was bij zijn volksgenoten in zijn tijd. De mensen die in Jeruzalem waren achtergebleven, die geloofden ook natuurlijk dat God daar nog was. Die gingen gewoon door, zoals ze altijd gewend waren. En ik denk dat de mensen in Babylon dat stiekem ook wel wilden geloven, dat de dingen van God dan maar gewoon toch ook doorgingen daar. Ook al waren zij dan ver weg. Maar Ezechiël is zo'n piepend stemmetje dat zegt, God is daar niet meer. Nee hoor, heel irritant. Maar de tijd geeft Ezechiël gelijk. Want 5 jaar na dat schokkende visioen, 5 jaar daarna wordt Jeruzalem nog een keer belegerd, wordt de tempel in Jeruzalem ook helemaal met de grond gelijk gemaakt. De rest van het volk dat dan nog daar is, wordt ook nog meegenomen in ballingschap. Dus dan is de nederlaag totaal. Ezechiëls profetie dus uitgekomen. God inderdaad vertrok uit die tempel, want zijn tempel was met voeten getreden en vernield. Dan is God er niet meer. En nu zijn we weer 15 jaar verder. En al die tijd is Ezechiël nog steeds in ballingschap. In totaal 25 jaar. En zijn generatie daar heeft natuurlijk al lang de hoop opgegeven dat ze nog ooit terug zouden keren. Jeruzalem ligt in puin, de tempel die bestaat niet meer, Gods huis is een ruïne. En God die moet wel vertrokken zijn. Dan krijgt Ezechiël een nieuwe profetie, een nieuw visioen. En dat lazen we dus vanmorgen, een klein gedeelte. Ezechiël wordt in dat visioen meegenomen, meegetrokken naar Israël toe. En daar ziet hij iets dat lijkt op een stad. En ik wil je vanmorgen uitnodigen om het maar een beetje voor je te zien. Het is allemaal heel beeldend. Hij ziet iets dat lijkt op een stad. En hij wordt bij een man gebracht, een engel lijkt het. Die leidt hem dan rond in dat complex. En het blijkt al gauw dat het een tempel is. En wat de man doet is alles opmeten met een stok en een lint. Een stok van 3 meter en nog een lint. En samen lopen ze in de tempel rond en meten ze alles op. Eigenlijk heel merkwaardig. Beetje absurdistisch filmmateriaal. En we hebben een stukje gelezen hoe dat gaat. Het grootste gedeelte dan wel overgeslagen, maar je hebt toch een beetje een indruk van hoe dat dan gaat. Je kunt het thuis even zo nog scannen. Maar er is een buitenmuur, die is 3 meter hoog en 3 meter diep. Er zijn 3 poorten, 1 in het noorden, dat is de bovenste poort op het plattegrondje dat ik net stuurde. 1 in het oosten, de hoofdpoort eigenlijk, en 1 in het zuiden. Dan is er een binnenplaats, een grote binnenplaats. En dan is daar weer een binnenmuur. En ook daarin weer 3 poorten. En alles wordt steeds uitgemeten met een soort saaie perfectie. De muren, de poorten, de wachtruimtes, de binnenhof, de zijhallen, de offerruimtes, de tafels die hier ook moeten staan her en der, de drempels, de tralievensters, de galerijen, de ornamenten. Ga zo maar door. Alles wordt tot in detail uitgemeten. En het duurt ook heel lang, maar blijkbaar is het belangrijk dat alles nauwkeurig wordt uitgeteld en Ezechiël ook alles moet onthouden. En als dan alles in de tempel is opgemeten, dan gaan de 2 naar buiten toe en meten ze ook nog de muren rondom die tempel op. 4 buitenzijden van de tempel zijn 500 bij 500 stokken, dus ongeveer 1,5 kilometer bij 1,5 kilometer. Gigantisch groot dus. En dan gaan de 2 naar de Oostpoort toe, de hoofdingang. En wat daar dan gebeurt is eigenlijk heel ontroerend gewoon. Want vanuit het oosten, zo in de verte aan de horizon, in de verte ziet Ezechiël de God van Israël in al zijn luister opdoemen. Met een geluid als het gebulder van de zee en de aarde brandt ervan. Er zit zoveel glorie in dat beeld dat Ezechiël ook moet denken aan iets vernietigends haast. Zoveel luister is niet te verdragen. En hij valt ook op de grond. En terwijl hij niet kijkt, gebeurt het allemaal. Vaart die luisterrijke verschijning van de Heer door de oostpoort de tempel binnen. En er is iets, een geest die Ezechiël optilt en hem als het ware meeneemt en hem dan op zijn voeten zet en hem laat zien wat daar gebeurt. En dan ziet Ezechiël dat de tempel vol is van de luister van de Heer. Dat is dus waarom alles zo nauwkeurig en symmetrisch en zo perfect moest worden uitgemeten. Daarom moest die tempel zo overweldigend zijn. Want de stenen moesten God in al zijn heerlijkheid dragen. Maar deze tempel heeft nooit bestaan. En God is in deze tempel nooit teruggekeerd. Er is wel een tweede tempel gebouwd naar die eerste, naar de ballingschap. Ook mooi. Maar niet zo overweldigend. En ook niet zo groot als Ezechiël het voor zich had gezien. Die tweede tempel die was gebouwd door de teruggekeerde ballingen. Die werd de tempel van Herodes genoemd. Dat is ook de tempel trouwens die Jezus heeft gezien, maar dus niet de tempel van Ezechiël. En nergens lezen wij dat de God van Israël in al zijn luister die tempel van Herodes is gaan bewonen. Nee, weet je zelfs wat Jezus zegt over die tempel van Herodes, die tweede tempel? Moet je eens luisteren. Hij zegt, toen hij de tempel verliet, zei een van de leerlingen tegen hem, tegen Jezus, meester, kijk eens wat een enorme steen en wat een imposante gebouwen. Jezus zegt dan tegen hem, die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen steen op de andere zal blijven staan. Alles zal worden afgebroken. Wat Jezus daar zegt, dan is het natuurlijk voor zijn tijdgenoten heel schokkend. Het staat zo haaks op wat de mensen in zijn tijd, aangespoord door profetieën als deze van Ezechiël, hadden gehoopt en hadden verwacht en hadden geloofd. Namelijk dat God in al zijn heiligheid op die plek zou gaan wonen. Dat God terug zou komen. Maar Jezus is niet onder de indruk van die tempel. En hij zegt het maar ronduit. Er blijft geen steen op de andere staan hoor. Kijk maar niet zo naar al die grote gebouwen. Maar Jezus heeft ook gelijk, want uiteindelijk is die tempel ook weer gesloopt door de Romeinen onder leiding van keizer Titus. In Rome is die triomfoog van Titus, herinnert daar ook aan. Dus dan zie je hoe de Romeinen zo'n minora mee sjouwen, Jeruzalem uit. Dus die tempel is verwoest en op de Tempelberg in Jeruzalem staat nu een moskee. Dus Ezechiëls tempel is er nooit gekomen. Klopt zijn visioen dan niet? Of moet het nog steeds vervuld worden? Dat het nog in de toekomst ligt? Hier stuiten we op de tegenstrijdigheid, de discrepantie tussen visioenen van profeten en de werkelijkheid zoals we die elke dag ervaren, denk ik. De tempel van Ezechiël die heeft nooit bestaan. En God is nooit teruggekeerd op die plek in al zijn luister zoals Ezechiël dat zag gebeuren in zijn visioen. En als wij aan die plek denken waar Ezechiël dan is in zijn visioen, dan kan het niet anders dat wij allemaal denken aan dat geweld wat er in de afgelopen maanden is geweest sinds 7 oktober. Eén grote, ingewikkelde knoop van bloedvergieting en vernedering. En de draden van die knoop die lopen ook heel onze wereld door. Ze lopen ook richting het westen. Onze geschiedenis is verbonden met de geschiedenis van het Midden-Oosten. En wie gaat dit nou ooit oplossen? God is toch nooit teruggekeerd. Zijn heilige vrede is toch nooit aangebroken. Maar waarom vertelt Ezechiël dit visioen dan? Is het alleen maar wishful thinking, een mind palace als een vlucht uit de werkelijkheid? Iets dat nog moet gebeuren? Nou, ik denk dat het niet alleen maar wishful thinking is. Ik zou een suggestie willen doen. Ik moet denken aan een boek van de Engelse schrijver Francis Spufford. De roman Eeuwig Licht. Die roman is geschreven naar aanleiding van een Duits bombardement op een warenhuis in Londen, waar heel veel mensen zijn omgekomen. Spufford vertelt ergens dat hij iedere dag op weg naar zijn werk langs dat monument fietste. En op dat monument staan dan die slachtoffers genoemd van die V2-raket. En onder de slachtoffers waren ook veel kinderen. En wat Spufford nou doet in dat boek, en daar gaat het even om, hij neemt 5 van die kinderen en hij schrijft ze als het ware tot leven. In zijn boek doet hij alsof ze niet zijn omgekomen en hij verzint hoe hun levens hadden kunnen lopen in de rest van de 20e eeuw. En waarom doet hij dat? Nou, hij doet dat om het gewicht van hun verlies te meten. Hij schrijft, hoe kan verlies worden gemeten, hoe kan verlies worden doorgrond, behalve door de afwezigheid van nu en later naast een alternatieve filmspoel van de tijd te leggen. Een versie waarin eventueel en wellicht en misschien nog steeds mogelijk zijn. En hij schrijft, kom andere toekomst. Kom genade onzichtbaar in de tijd. Kom kennis die de tijd ons niet kan geven. Kom andere kansen. Kom onpeilbare diepte. Kom onvoorwaardelijk licht. Kom stof. En dan beginnen de levensverhalen van die 5 kinderen. En terwijl je het boek doorgaat, vergeet je haast dat deze kinderen zijn omgekomen. Dat ze nooit ouder zijn geworden dan de kleuters die ze waren. En dan voel je als lezer opeens het gewicht van wat er verloren is gegaan. Dat is wat Ezechiëls visioen ook doet, in ieder geval ook doet. Het verlies uitmeten. Letterlijk, met een stok. Door te laten zien hoe het had kunnen zijn. Vers 10 is cruciaal daarin. Als je een Bijbeltje bij hebt of op je telefoon, vers 10 van hoofdstuk 43. God zegt daar: mensenkind, vertel het volk van Israël over de tempel, dus wat zojuist allemaal ook is uitgemeten, zodat ze zich schamen over hun wandaden. En laat ze het model narekenen. En laat ze maar kijken naar die enquête, zoiets. En dat ze dan berouw voelen. Dat is een heel belangrijk vers dit. Al die uitgebreide rondleiding door die oogverblindende tempel is bedoeld zodat de mensen schaamte voelen. Om ze te confronteren met hoe het had kunnen zijn. En als ze die tempel zo helemaal voor zich zien met alle pracht en praal, met alle perfecte symmetrie zoals Ezechiël het heeft gezien. En dan ook nog voorstellen hoe de volle luister van de Heer van Israël dan in die tempel komt, dan roept dat schaamte op, blijkbaar. Dat is de bedoeling. Want dat het allemaal niet zo is, dat die tempel niet bestaat, dat God daarin niet is teruggekeerd, dat is omdat het volk niet gedaan heeft wat God van hen vroeg. Niet hebben geleefd volgens Gods bedoelingen, niet met God zijn gegaan. Dus het visioen van Ezechiël is ook het gewicht geven, het gewicht van het verlies meten, door het alternatief te laten zien. Zo had het kunnen zijn. Ik denk dat dat dus ook een functie is van profetieën. Dat ze ons tonen hoe het had kunnen zijn. Of misschien beter gezegd hoe het had moeten zijn. En zo'n profetisch visioen meet eigenlijk heel nauwkeurig hoe groot het verlies is. Misschien is dat ook wel een functie van kerkdiensten, van hoe wij hier iedere zondag bij elkaar zijn. Dat elke viering hier ons weer kan laten zien hoe het met God ook anders had kunnen zijn. In ons leven, in onze keuzes, in ons gedoe, in de relaties die we hebben. Maar ook hoe deze wereld anders had kunnen zijn. Hier op deze plek krijgen we als het ware steeds weer nieuwe rondleidingen. Neemt iemand ons mee? En meet iemand voor ons de afmetingen van het gemis van God. En dat gemis kan dan het eerste van een nieuw begin zijn. Het gemis heeft te maken met inkeren en omkeren. Ik vraag me af, misschien kan een kerkdienst, dat hoop ik, dat ook bij jou bewerkstelligen, dat het aanwijst wat er van God mist in deze wereld, en misschien ook in jouw leven. En dat dat dan het eerste van een nieuw begin kan zijn. Kom andere toekomst. Kom genade onzichtbaar in de tijd. Kom kennis die de tijd ons niet kan geven. Kom andere kansen. Ezechiël die heeft dat geloofd. Hè, dat die schaamte die dit visioen zou oproepen dan echt een nieuw begin zou vormen. En hij heeft ook geloofd, denk ik, dat die tempel alsnog gebouwd zou worden. En dat God dan voorgoed bij zijn volk zou komen wonen. Ja goed, en wij weten vandaag dat dat niet zo gebeurd is. In Jeruzalem is nog maar een heel klein stukje van de Westmuur, van die tweede tempel. Niet eens de tempel van Ezechiël, maar de tempel van Herodes. De klaagmuur is dat. En laten we zeggen dat de heilige vrede in Israël op dit moment overstemd wordt door heel veel geweld en verdriet. Dat ook komt door onze collectieve geschiedenis. God is niet teruggekomen. Nee, maar wacht even. De kerk beleidt toch wel dat God opnieuw onze geschiedenis is ingestapt in de persoon van Jezus uit Nazareth. En in de kerk zijn we wel gewend natuurlijk aan dat zinnetje, aan die manier van spreken over Jezus. Maar het is nogal wat om dat te beweren. Volgens mij kunnen we alleen maar vermoeden wat zo'n zinnetje eigenlijk betekent als we Ezechiël hebben gelezen. Als we al die glorie en al die luister en al die heiligheid niet in die gigantische tempel plaatsen, maar in Jezus zien. Jezus, de timmermanszoon uit Nazareth. Hij kwam terug in Jezus, God. Om voorgoed bij ons te wonen. Jezus is de nieuwe tempel. Maar het volk en de leiders en de religieuze elite, en nou goed, we kennen het evangelie, zij vernielden ook deze tempel, Jezus. En duwden Gods aanwezigheid weg, vermoorden de man uit Nazareth. Want ze vonden het maar niets wat hij allemaal zei over hun heilige tempel van steen. Ja, toch? Jezus had op een dag al die mensen uit de tempel weggejaagd. Misschien ken je dat verhaal, denk het wel. Hij had geroepen dat de handelaren er een rovershol van hadden gemaakt. Hij had gezegd dat de tempel moest worden afgebroken en dat hij die wel in 3 dagen zou opbouwen. En hij had gezegd dat geen één steen op de andere zou blijven staan. En je begrijpt natuurlijk, hè? Je begrijpt. Als je Ezechiël in je bagage hebt, als je dat gelooft, als je daarnaar uitziet, als dat je houvast is, je hoop, dan begrijp je dat dat de Joodse leiders allemaal niet beviel, wat Jezus zegt. En ze brachten Jezus om het leven. Hij stierf aan het kruis, maar werd op de 3e dag uit de dood opgewekt. Dat is het ondenkbare wat wij hier toch belijden. En die opstanding, en dan komen we zo bij Efeziërs op dit moment, die opstanding die heeft iets gedaan met de toegankelijkheid van God. Eerst had alleen het Joodse volk toegang tot God de Vader, want God woonde in die tempel en dat was hun tempel. Maar door de dood en opstanding van Jezus is de toegang tot God vergroot. Daarover schrijft Paulus in Efeziërs 2. En hij zegt, er waren 2 werelden. Een wereld van het Jodendom en de tempel en de wereld daarbuiten. En er was een muur die 2 werelden scheidde van elkaar. Denk ook aan al die muren in dat visioen van Ezechiël. Al die muren, 3 meter hoog, 3 meter dik. Allemaal bedoeld om het heilige van het niet-heilige te scheiden. Maar nu, zegt Paulus, is Christus gestorven en opgestaan. En die muur van vijandschap, letterlijk staat er in vers 14, Efeziërs 2, de muur van de scheiding, die is afgebroken. De wet met zijn geboden en voorschriften zijn buiten werking gesteld om uit die 2 werelden in zichzelf, Jezus in zichzelf, 1 nieuwe mens te maken. Dat is de christen, de gelovige. Dankzij Jezus hebben wij allemaal door 1 geest toegang tot de Vader. En Paulus schrijft dan aan die niet-Joodse mensen deze woorden vanaf vers 19. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als heiligen, de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk 1 geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Paulus was een Joodse schriftgeleerde, moet je weten. Wat hij hier schrijft getuigt van een gigantische reis in zijn denken. Als je weet waar hij vandaan komt en dan dit te schrijven, dat is echt ongekend. Die kleine huiskerkjes aanwijzen als de plaats waar God woont. Volgens mij kunnen wij het schokkende van deze woorden alleen maar doorgronden als we het visioen van Ezechiël hebben gezien. Als we hebben gezien hoe minutieus alles daarin werd uitgemeten. Omdat de volle luister van de Heer met het bulderende geluid van al het water en vuur vanuit het oosten aankwam om de tempel te vervullen. Die glorie van God die kon alleen maar gedragen worden omdat alles in perfecte harmonie moest worden opgetrokken. Met muren die het heilige van het onheilige scheiden. Maar Paulus zegt, vergeet die muren. Vergeet die stenen. Door Christus zijn jullie zelf een plaats geworden waar God woont door zijn geest. Nu is die grote, huiveringwekkende God gaan wonen waar mensen in de naam van zijn zoon samenkomen. Aanbidding. Aanbidding begint bij het voorzichtig beamen van dat wonder. Amen.